Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Het Formule 1 circus is terug in Nederland. Zandvoort maakt zich op voor de tweede editie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix.
Heineken. Ja. En dit keer zijn alle fans welkom op cm.com circuit Zandvoort. Dat belooft een spectaculair raceweekend te worden met hopelijk een Nederlander op het hoogste podium.
Ja, een beetje regen misschien wel, hè?
Ja, gaat regenen.
Nou, dat was zwart.
Ja, lekker dan op je fietsje daarheen,
ja.
Hè?
Ja. Door de regen. En vorig jaar was mooi, hè?
Last weekend he won at Spa in the country of his birth. This weekend in Holland he is going to win as a Dutch driver, a Dutch national, and it is double Dutch delight for Max Verstappen who crosses the line to win the Dutch Grand Prix. Tiesto waves the flag. Turn up to the max. Listen to that roar.
Zonnetje, ja, Max wint.
Ja, zeker. Dat is denk ik zeg maar voor alles en iedereen. Zelfs voor Lewis Hamilton, die dat denk ik ook wel dacht van ja, dit was dan toch wel mooi om Max zijn thuis Grand Prix, wat eigenlijk helemaal niet zijn thuis Grand Prix is, want die jongen is in België opgegroeid, maar goed, te laten winnen.
Ja, je kunt ook best twee thuis Grand Prix hebben. Hè?
Ja, dan heeft hij er drie, want hij woont in Monaco. Oh, ja. Spa is hier ook heel veel geweest.
Nou, dus ze zijn nu allemaal gewonnen, dus dat is prettig.
Precies.
Straks schrijft autocoureur en Formule 1-analyst Hoping Toen aan.
Ja, maar eerst aandacht voor een bijzondere gast. En gewoon een beetje een held van ons. Hè? En je kent hem ook vast wel dankzij de Netflix-serie Drive to Survive.
Ja, ik hoop dat hij net zoveel gaat schelden als daarin.
Gene spends 100 fucking million a year of his own fucking money. Which fucking wants to pull the plug and let everybody down because you are two fucking idiots. I have not more to fucking say to you guys. And if you don't like it, I don't need you here. Do not come back, please. He's not fucking doing that to me, you know? He does not fuck smash my door. Tell him that.
Onze gast is niemand minder dan Günther Steiner, de baas van het Haas Formule 1 team. Met de coureurs natuurlijk Kevin Magnussen en Mick Schumacher. Mr. Steiner, welkom zu unserer show.
Hallo, ja. Dankjewel. Dank je. Maken we les in Duits?
We'll switch to English on behalf of our listeners.
and for myself as well. Well, yeah, I think you're a little bit my hero. And probably for a lot more people. That thanks to the Netflix series, of course. A lot of Dutch people already know you. Did we see the real Günther Steiner in the Netflix series?
I would say so, but I mean, you can ask my colleagues and people which work with me if that is true. But I would say, yeah, I think I'm not an actor, you know. As I said a lot of times, I'm not good enough to be an actor and not pretty enough, not looking good enough. So you know, I think you see the real deal there.
Oh, okay. Yeah, and if you would be an actor, would you be a villain or would you be the good guy?
I would want to be the villain. No, it's much more fun.
Yes, that's true. Yeah, that's true.
I think you've got even more fans now. Any regrets maybe about statements you made in the Netflix series?
I don't know exactly because I didn't watch it. But no, I mean, I've no regrets. I mean, I normally am a guy, you know, I say things, but I'm never afraid to apologize for anything if I did something wrong. And but the main reason why I don't watch it, so I don't have to have regrets and I don't change, you know, because if you watch yourself in these things, then you think, oh, I shouldn't have said this, I shouldn't have said that. And then next time you'll just put yourself under pressure. So I don't watch it. I just get along with it, do my job. And if people like it, good. If they don't like it, good as well.
Next time, you said, is Netflix filming you again?
We did already some things this year, so, but you know, they do a lot of filming, but we have no idea what they use and what not, what is good and what not. So I have no idea. You need to ask Netflix if they still put me in the show or not, or if they got tired of me.
Yeah. Well, anyway, we're looking forward to it, to the next season of the Netflix series. You are preparing, of course, now for the Dutch Grand Prix. Looking forward to it.
Yeah, absolutely. I mean, Dutch Grand Prix, since it came back last year, I mean, when there was the attempt a few years ago to get Zandvoort back on the calendar, a lot of people were, I wouldn't say critical, doubtful is maybe the better word, because if it can happen, because it's an old track and, you know, the infrastructure isn't there. But I think the promoters, the organizers did a fantastic job there to get what I say, it's an old style racetrack with a lot of history, but they reinvented themselves to adapt to the times. They made progress. There is a lot of things going on. I mean, the location, obviously, I'm not just saying this because I want to be nice to you Dutch people, but I think the location is fantastic, you know, on the beach there. And I think the commuting there with the trains and all that stuff, it's very good. So I think everybody of the teams is happy to go to Zandvoort. And obviously Amsterdam is nearby, and a lot of people like Amsterdam as well. There's a lot to be offered there.
Yeah. But do you have time to go to Amsterdam? I mean, you have such a busy schedule these days.
Absolutely. No, I will not have time. But some of our guys, you know, when you have back-to-back races, some of the people went straight from Spa to Zandvoort, and they obviously have got Monday, Tuesday, they work, but they have what I call civilized hours, so they can go back to the hotel at 4 or 5 o'clock and then at least have one or two evenings where they can devote some time to themselves. So that's always good. But no, I'm just getting there tonight, and then the work starts, and then on Sunday night we get away from it to get ready for Monza next weekend.
Yeah, it's a shame because you have some beach walks and then maybe you do some stuff in Amsterdam that you can't talk about on the radio. I mean, if it's an old school racetrack, then I mean the driver should be in Amsterdam on Saturday night and then get to the track a little bit too late, a little bit hungover, and then win the race.
There are a lot of stories about.
It's not going to happen, right?
Exactly. And we cannot say the stories which should happen on radio anyway, you know, because then we say things we may be going to do anyway. Now, as you say, the times have changed, you know. I mean, for sure, in the old days, that was all happening. But these days, you just cannot do it anymore.
Yeah. And for the race, what are your hopes for both your drivers? What do you think where they will finish? Is it a track that suits Haas?
It should, because it is a track more like Austria, Silverstone, you know, fast corners, not long straights, which our car doesn't like, the long straights, because we have got too much drag in the car. So this year, I mean, we change it hopefully for next year, but hopefully it works, you know. But we are hoping to get points. I mean, that's always our aim, to go to any race, to try to get points.
Yes, yes. Yeah, we hope so too. I think you... Yeah, people think you should win some, get some point. That's nice because they all know you. But there's going to be very clearly Verstappen is going to win the race. Or do you think there's going to be a surprise?
You are very confident in Max winning the race, though.
Yeah, I am. But I find
you're a little bit biased, though.
Yeah, a little bit. But to be honest, I find it a little bit boring that he's so good at this moment. I mean, the last race in Spa, you start on 14 and then you get first. And I mean, I think he stopped to pee somewhere because he had that urge. I mean, he was just so dominant.
Yeah, it's almost scary. Oh, what happened in Spa? You're right. I mean, but you know, all these things, we never should think that it keeps on going like this. He just needs one or two bad races and, you know, with some mechanical issues. That's it. And he has no control over his mechanical issues, or very little control over them, you know. But I think in the moment he's just. You know, when I call it, you're on a wave, you know, everything goes right for you. He's doing a fantastic job. We all know that he's a very fast race car driver, if not the fastest one in the moment. And everything goes his way. That is when you're riding a wave, you know. Obviously, in the moment, if I would be a betting man, I would bet on Max winning Zandvoort. But so do a lot of other people. So we wouldn't make a lot of money by doing that. Though.
Yeah, exactly. And we always know in Formula One, everything can happen. So let's talk about your team's performance. Are you satisfied for now?
On one hand, yes. On one hand, no. I think the step we made from last year to this one was a big step, and we never realized where we came from and where we ended up. But on the other side, I wouldn't say I regret. I'm disappointed that we don't have more points, because we had a few races where we should have scored points for one or another reason, being it mechanical failures, being tire choices which we didn't do right. You know, we made the wrong choices, a little bit of strategy, a little bit of everything. In theory, we should have a little bit more points, but we don't. So the only thing to do there is to keep your head down and keep on trying hard to get more points. But in general, if you say, are you happy or not? I'm not really happy, but I'm not unhappy, you know?
Yeah, you say it's a little bit of everything. Are there specific issues you need to improve?
No, there is not one issue. No. It's a lot of small issues, because when you come from two seasons like we had the last two seasons, you know, which weren't good, to say the least, to be polite, you know, you just need to improve everything. And what you do, you lose a little bit your confidence, the whole team in these situations. And then when you take, for example, strategy decisions, you're very hesitant to do them. You know, you're just not confident to make decisions, and you all know no decision is the worst decision you can make, you know, and that happened a few times, because once you make a decision, it's too late, and then you haven't done one thing or another, you've done nothing, you know, and that is in racing, that's a wrong thing to do. Just do nothing, doesn't take you anywhere.
Do you think you can make more bold decisions? I mean, well, the last guy who tried that was on hard tires when they shouldn't be, but as someone who's not going to win the race for sure, then maybe you should do some try different things with strategy. Do you think you can do more there, just to take some more risks?
Bold decisions are always, you know, if they go right, you're a hero. But normally, bold decisions don't go right. So you know what? You're an idiot, basically. Because afterwards, everybody tells you how stupid you actually are to do this, you know. Yeah. If it goes right, well, this was a great decision. But if you make these high-risk bold decisions, one out of 20 goes right, you know. So 19 times you're a real idiot, and one time you're a hero. So you have to balance that one a little bit. Because if your good decision comes in the 20th race, I think you're out of a job by then.
That's true, but it does give you airtime for your sponsors, and you probably get the Netflix show if you take more bold decisions. So that might be a strategy as well. Your media team will thank you later.
Yeah, I think we've got enough drama going on without actually actively trying to make stupid decisions, you know. So we are pretty good in dramas anyway, but the other thing is maybe you're not at all in anything anymore if you get sacked in race 18 because you made 18 stupid wrong decisions.
No. Is that a shame sometimes that you have to be a little bit risk averse to even stay in the game?
No, I mean, I don't see it like this. I think I maybe exaggerated there that you get sacked, but it's like you shouldn't do a decision just to be bold, you know. You should always try to make the right decision. And sometimes, you know, it's a little bit more risk, but just going for the risky decision, it's the wrong thing to do.
Mm-hmm. And, you know, I understand, of course. Also joking around a little bit. And you started the season with, well, a new driver couple because of, well, all the things that are happening in the world, which it's not nice. But the drivers, are you satisfied? Because they have to find their own way. Are they performing up to par in your eyes?
I think the drivers, I mean, having Kevin back, he did a good job for the whole team. You know, he knew the team. We were very happy that he's back. And I think, obviously, Mick in the beginning found it a little bit more difficult because Kevin was just ahead. But then Mick showed some good performance, especially in Canada, Silverstone and Austria. And for sure, that was with the help of Kevin, because he had the reference and he could look up to somebody, you know, which is always good when you're racing, that you've got your teammate is good and you can look up to it. So all in all, I'm happy, but never happy enough.
No. There's a lot of happening in the driver's market, a lot of strange things as well, people with two contracts and people with no contract. But do you follow that with great interest?
Yeah, I follow it with interest because we have got one driver which has got a contract, which is Kevin, and the second one, we have to make a decision if we keep Mick or if we do something different. And obviously, you follow all this, as you said, some people have more than one contract and some people have no contract. You know, that's a good a way to put it, you know. Mm-hmm. It's quite interesting, as you say. And obviously we follow that one, but that is, you know, that is more an entertainment part of it for us. Is, or for me, it's more, who is the best driver to take the team forward for the future? You know, that is a big question. And then obviously by looking at, by thinking on that one, you need to look on the driver's market, who's available and who is not available.
So the Haas lineup for next season isn't fixed yet?
No, absolutely not. No, it's obviously one part of it is fixed, 50%, because Kevin got the contract. But the other one, as I continue to say to everybody, is just we evaluate how we can bring the team forward best.
Okay. Well, we'll keep following that, of course. Formula One is now changing. It's changing in a good way because, for example, Audi is coming, and it's, well, the power units, of course, going to change. How do you feel about that?
Formula One at the moment is doing a very good job. You know, we have increase in viewership. We have increase on the racetrack, and I mean, you know, Zandvoort is sold out since a long time. People like Formula One, and then obviously car companies like Audi joining. I think it's a compliment to F1 where it is in the moment. So I feel very positive about it. But there was a great job done from Liberty Media, and as I said, all the new promoters in F1, they do a great job for the people that they put on a good spectacle.
Yeah, I mean, the spectacle, and I think also the Netflix series helps in that way as well. I mean, it's a little bit dramatized, and maybe it's not always the truth, but for us fans, which we all are, it's also nice to have a little bit of an insight into that world of Formula One. But speaking about Haas, did you already make a trip to Ingolstadt to talk to Audi for engines, or is that a little bit too soon?
No, I don't know if it's too soon, but no, we haven't. I mean, they just announced it last week. So, you know, and we have got a good partnership with Ferrari, I would say. So in the moment, we want to stay stable where we are. And that's why I've made a trip to Ingolstadt to see Audi.
Yeah, to see Audi.
They'll join F1 in 2026. So you've got some time.
Correct. You've got some time. In 3 years, I can make a lot of trips to Ingolstadt if needed. Huh?
Yeah. Do you think Formula One needs more than 10 teams on the grid in the future? Are you opposed to this, or do you think this is a good development?
I don't think in the moment we don't need more teams. We don't have to force more teams in. If teams can bring additional value to Formula One, I'm not opposed to it. It's just like, what are you bringing and what are you taking? You know, I think in the moment we have got 10 teams which are very stable financially, sporting wise. Think about it. In the moment, all the teams have scored points this year, which didn't happen every time. So, you know, just adding teams to add them, I don't think it's needed. If there is an upswing in something, let's talk about it. But on the other side, we teams have actually not got a voting right on this. You know, it's the promoter mainly which has the voting right on this, and they see the business with 10 teams going very well. So if there is no more revenue or anything coming in, why would you want 11 team, which would mean a lot of more work for them? All the other teams will have less revenue. So why would they do that? I mean, they're happy with the 10 teams which are there. We work well together. We put a good we put good racing on. We put a good show on. So in the moment, I think they don't feel the need that there is the need for an 11 team. So therefore, I don't think they want one.
What is increasing is the F1 races in America. As an American team, are you happy with this?
Absolutely. I mean, this is very good for us, you know, it's increasing, but there was a lack of races in America for the last 30 years, and Austin started a good trend. I mean, everybody could see that people like it there, the racing there, and America is a big country, you know. There is still space for more, but in the moment, I think in America, we have stabilized the 3 races, that they are always sold out like they are right now. And I think on TV, the viewership is growing as well. So I think it's in a good place.
Yeah, Americans love winners, of course. When do you think Haas will get to the podium?
I hope as soon as possible. I cannot wait for it, guys.
No.
Yeah, but what's realistic to get to a podium? I mean, this year is going to be, well, if there's a freak race with a lot of rain or a lot of crashes, then of course anything can happen. But what's realistic that you're going to be near the podium or maybe on the podium more structurally?
I think it's always one of those things. In some ways, you know, when you perform even this year good, you need a lot of luck to get to the podium. But what we need to do to get to the podium, we need to be stable, always around, you know, always in the points. And as you said, if you're in the points and something strange happens, you can reach the podium, you know. But we need to be more consistently in the points to make this happen. Because in the last year, sometimes people went on the podium, even won races, and they were not the fastest car by far out there, but they were at the right place at the right time. And that is what you need to do. You need to be at the right place at the right time, means in the points and in position 5, 6, 7, 8, then you can make it to the podium. In the moment, we are a little bit too temperamental.
And then maybe in a few years, Haas will also win a race?
That is what we are working for. There is no point to do this this job if you're not working to win something, because otherwise you don't do a good job. But you know, the unfortunate thing is there's another 9 teams out there which want to win every race as well. So, you know, it isn't easy as it sounds, you know.
It's hard work. Thank you. Yeah. And good luck also this weekend in Zandvoort. Günther Steiner, de baas van het Haas Formule 1 team. En zometeen.
Ho Ping-Tung, autocoureur en Formule 1 analist.
Tot zo.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Welkom terug. Onze show staat vandaag voor een groot deel in het teken van de Formule 1 en natuurlijk de Dutch Grand Prix op cm.com. Circuit Zandvoort. Dit weekend wordt die verreden.
Ja, precies. Maar we gaan het ook over de auto van Ho Ping-Tung hebben. Hè? Dus we komen straks terug. Maar 110.000 fans per dag. Hè? Dus lekker veel. Zandvoort zal op zijn grondvesten gaan schudden dit weekend. Zeker als Max Verstappen. Net als vorig jaar de race wint. En hij gaat winnen. Hè? Dat is toch een beetje de verwachting.
Ja, toch?
Hopen. Yeah. Ja, nou, gezien het verloop van de afgelopen races zit dat natuurlijk wel dik in.
Het zou ook een Ferrari-circuit kunnen zijn, hè? Maar dat heb ik ook al bij heel veel andere circuits gehoord.
Dat
en dan kwam het er ook niet
straks nog even dieper in.
Maar heb je nog het strategische team van Ferrari, wat je parten kan spelen, natuurlijk. Hè?
Ja, nou, ja. Ze kunnen mij gewoon bellen en zeggen, joh, moeten we dit doen? Zeg ik, nee, doe maar iets anders. Ja.
Nou goed, over de race op Zandvoort en over meer gaan we praten. Je hoorde hem al, Ho Ping-Tung, autocoureur, winnaar van Le Mans 2017. Het is toch alweer een tijdje geleden, hè?
Ja,
zo lullen.
Nog lang zeggen.
Ja. Ik was tweede in 2019. Dat is iets recenter.
Wij komen nooit in de buurt van zo'n prestatie. Dus Formule 1-analyst bij Viaplay. Dat is veel recenter. En te horen in de podcast De Boordradio van nu.nl. Ja. Leuk dat je er bent. Natuurlijk dus dankjewel. Ook nu te horen hier in de Nationale Autoshow. Wij proberen je eigenlijk al maandenlang in de uitzending te krijgen. Dat is eindelijk gelukt.
Ja,
waarom was je zo lastig?
Ja, lastig hè. Ik ben woonachtig in Hongkong. En zoals sommige luisteraars wellicht weten, is het daar nog relatief streng wat betreft reizigersstrikjes van en vooral naar Hongkong.
Ja, naar buiten mag wel, denk ik. Nou, ook niet.
Dat kan wel, alleen het is vrij lastig om een vlucht te vinden. Er zijn niet zoveel maatschappijen die meer vliegen, helaas. Het was natuurlijk een van de drukste luchthavens ter wereld voor passagiers. En dat is... een stuk minder geworden.
Ja, je kan gewoon met de boot, toch? Dan. Je hebt gewoon zo'n haven ook.
Zwemmen. Ik heb een zwemdiploma.
Maar wat maakt het allemaal zo lastig? Want het is moeilijk om een vlucht te krijgen, maar...
Quarantaine. Dus als ik nu zo terugga, dan moet ik nog steeds 3 dagen in hotelquarantaine. En dan heb ik daarna 4 dagen beperkte beweging. Maar dat is al een stuk beter, want in januari dit jaar was het nog 21 dagen hotelquarantaine. Dus ja, dat verklaart waarom het reizen dus niet zo gemakkelijk was. Nee. En waarom ik al maanden hier niet geweest ben.
Heb jij dat gedaan, 21 dagen quarantaine?
Gelukkig heb ik zelf nooit 21 gedaan, maar ik heb wel, denk ik, 6 of 7 keer 14 dagen gedaan.
6 of 7 keer?
14 dagen, ja.
Dus even serieus. Dus van het afgelopen jaar ben jij 91 dagen heb jij in een hotel in je eentje gezeten?
Ja.
Met handschoentjes aan, want als je dan...
Ben je dan alleen maar op de televisie aan het racen? Kan ik me voorstellen.
Het grappige is dat heel veel mensen dat vragen. Hè? En ik... Het grappige is dat ik eigenlijk in al die dagen, dat geloof je misschien niet, niet 1 minuut de televisie aan heb gehad. Ik heb wel veel op mijn computer gekeken, autosport uiteraard ook.
Ja.
Ik had gelukkig een relatief grote kamer iedere keer. Dus ik had wat sportspullen, die kan je dan wel laten toesturen. Dus die had ik. Ik heb inmiddels een hele fitness set zelf thuis opgebouwd. Van mijn quarantaine set eigenlijk. die ik iedere keer gebruik. Voor de rest, ik ben naast autosport ook met andere dingen bezig. Ik ben met een... MBA-programma ben ik begonnen vorig jaar. Daar ben ik inmiddels bijna mee klaar. Dus ik heb mezelf op zich wel redelijk bezig gehouden. Maar in zoverre je het kunt, je jezelf kunt bezighouden. Maar tegelijkertijd zeg ik ook altijd, het is zoals het is. En je kan er maar beter het beste van maken en niet een beetje chagrijnig zitten daar. Want dan worden de dagen nog langer.
Oké, maar je hebt dus je MBA gedaan. Dus binnenkort word je ergens CEO.
Ik zit vooral met veel CEO's in de klas. Okay. Zelf ben ik dat nog niet.
Ja. Nog niet.
Kan je mooie sponsors zoeken voor je racecarrière, toch?
Ja,
het race is vast een beetje rustig.
Het is een MBA geleerd, een dubbel programma met Kellogg.
Yeah.
University of Northwestern in Amerika. Ja,
van de cornflakes.
Precies. Die staan bekend om marketing expertise, dus wellicht.
Precies. Hoe ziet jouw leven er een beetje uit? We zien je natuurlijk op de televisie, wou ik zeggen, maar dat is natuurlijk niet waar. Hè? Streaming, je bent een streaming star bij Viaplay natuurlijk tegenwoordig. Maar wat doe je nog meer, behalve NBA en sporten en al die andere dingen?
Ik hou me natuurlijk nog wel een beetje met autosport bezig, her en der. Wat coaching. Maar ja, dat is allemaal natuurlijk een iets lager pitje geraakt. Zeker afgelopen jaar was het reizen eigenlijk praktisch onmogelijk voor mij, helaas. En andere dingetjes geconcentreerd ook. Wat werkzaken her en der in Azië. Waar ik dan wel wat wel makkelijk was. Maar ja, uiteindelijk volgend jaar ga ik hopelijk weer volledig focussen op autosport.
Ja, en welke klasse zou dat dan moeten zijn? Of ga je dan te veel verklappen?
Nou, ik kan in principe niks verklappen nog, omdat er nog niks besloten is.
Okay.
Maar ja, mijn tak van sport, om het zo te zeggen, is natuurlijk wel endurance racing.
Ja.
Lange afstandsraces. Ja. En daar liggen ook sterke ambities om daar weer in terug te komen.
Nou, in november doe ik weer op Assen 6 uur race. Oh, en Peugeot 206 GT. Dus,
Nou ja, misschien kun je iemand contracteren nog.
Ja. Hey, dus is bandenspanningadvies nodig?
Is het nog lastig om, als je eigenlijk een jaar uit bent geweest, om weer erin te stappen? Of valt het wel mee? Is het net als fietsen? Ach, dat verleer je nooit.
Nee, uiteraard. Het is heel lastig. En daarnaast is denk ik ook zo dat in de afgelopen, het is 1,5-2 jaar, is er heel erg veel veranderd in het endurance racing landschap eigenlijk. In die zin dat heel veel autofabrikanten zich hebben gecommit aan de nieuwe formule, de hypercar formule, LMDH, zoals je het weer zou willen noemen. BMW, Ferrari, Acura komt vanuit Amerika, Porsche komt terug. Dus er zijn heel veel coureurs die dus nu bijvoorbeeld Formule 2, Formule 3 doen, die dat in één keer ook als een goed alternatief zien. Voorheen waren natuurlijk altijd gefocust op Formule 1. Dat was ik zelf natuurlijk ook altijd.
Ja.
En op een gegeven moment, dit is in één keer een heel interessante propositie. Ja. En je ziet dat heel veel coureurs met toch wel een grote zak geld, want Formule 2, Formule 3 kost een hoop geld, zich bij de teams melden. En dat maakt natuurlijk voor coureurs zoals ik, die echt als professional betaald coureur bij een team normaal zitten, natuurlijk wel lastiger.
Ja, snap ik.
Heel
dan kan je wel een track record. Je schijnt het te kunnen, want je bent
Ja, het
zijn 5 jaar geleden al inmiddels.
Geen mijn leeftijd klappen ook nog.
Op 15-jarige leeftijd. Ja. Nee, ik snap het. Maar het biedt ook kansen. Sommige van die fabrikanten zeggen, het is leuk dat je geld meeneemt, maar we moeten gewoon een goede coureur hebben.
Ik was natuurlijk voornamelijk actief in de LMP2-klasse. Prototype klasse. En daar zijn eigenlijk voornamelijk privéteams in actief, geen fabrikanten. Je ziet dat daar heel veel coureurs binnenstromen. Maar zoals je zelf zegt, Wouter, natuurlijk is zo, ik heb jarenlang ervaring, meervoudig kampioen, Asian Le Mans Series, veelvoudig racewinnaar in de WEC, Le Mans, Amerika. Dus op zich, aan ervaring ligt het niet. Maar wat je zelf ook zegt, als je er even een jaartje uit bent, is het ook weer niet heel gemakkelijk om terug te komen. Maar gelukkig heb ik nog wel een aantal ijzers in het vuur. Okay. En die gaan we volgend jaar hopelijk smeden.
Gaan we in de gaten houden.
Ja, zeker in de gaten. Hongkong, kan je daar een beetje leuk auto rijden?
Er is geen circuit.
Nee.
Er zijn hele mooie wegen wel. Door de Shack O Road. Ik vind, mensen zeggen dat natuurlijk niet. Kan je even googlen misschien. Shack O. Dat is echt, als je daar op een zondagmiddag langs de weg gaat staan, dan zie je de ene naar de andere supercar voorbij komen.
Ja.
Het is echt een plek waar wel heel veel autoliefhebbers wonen. Ja, daar ben ik er zelf natuurlijk ook wel een van.
Ja. Ja, want wat rijdt Ho Ping Tung daar voor moois?
Ik rij zelf in een BMW M3 Competition X-Drive.
Ja, lekker. Ja. Ja.
Brooklyn Grey.
Rijd. Ja, hij staat geparkeerd, toch? Of je met zonder ook weer op?
Ja, dat is natuurlijk wel. Ik moet zeggen, sinds dit jaar, af februari eigenlijk, sinds de quarantaine wat minder is geworden, ben ik weer begonnen met reizen. Dus ik ben relatief minder tijd in Hongkong dan in vergelijking met voorheen. Maar ja, ik heb hem in maart volgens mij opgehaald en er staat nu 380 kilometer op de teller, denk ik. Dus hij moet nog ingereden worden.
Dat kunnen wij komen doen, hoor. Ja. Dus je quarantaine. Ja. Dat is jammer. Nee, laat maar.
Kun je niet ook in die auto in quarantaine?
Ja, dat zal wel niet.
Drie dagen lang. Goed. Ja.
Formule 1, willen we het daarover hebben?
Dat denk ik wel, hè?
Ja.
Ja, je volgt het natuurlijk op de voet als analist.
Absoluut.
Ja, dat kan niet anders. Ja,
wie niet, hè? Het is een fantastisch seizoen natuurlijk. Tot nu.
Ja, maar het is ook wel een makkelijk seizoen. Gewoon Max Verstappen.
Ja, fantastisch seizoen. Vertel. Nou, vertel. Nou, wat vind je, man?
Ik vind persoonlijk dat we veel mooie races hebben gezien. En ik denk dat het ook altijd interessant is als je een dermate grote regelverandering hebt in de Formule 1. Husselt dat de sport toch vaak wel een beetje op. En daarom is het eigenlijk des te knapper dat een team als Red Bull het zo goed voor elkaar heeft dit jaar. En je moet je natuurlijk voorstellen dat ze op basis van de constructeurskampioenschap van vorig jaar, ten opzichte van een Ferrari, relatief minder windtunneltijd, minder CFD, dus Computational Fluid Dynamics, dat is zeg maar de computerversie van windtunnel, even simpel uitgelegd, hebben. En desondanks zitten ze toch bijna vanaf de eerste race, zitten ze er gewoon goed bij.
Ja,
en
goed. Wat een understatement ook.
vanaf de eerste race goed bij. En dat heeft zich natuurlijk verder ontwikkeld dat ze nu echt het dominante team zijn. Ja,
maar is Ferrari dan, want die zat er op het begin ook goed bij, zijn die stil blijven staan of de verkeerde kant op ontwikkeld?
Nou, ik denk meer dat, niet per se. Ik denk dat meer Red Bull heeft eigenlijk het potentieel van de auto heeft weten te... hoe zeg je dat? Aanlakken.
Ja,
maximaliseren.
En dat is natuurlijk iets... Kijk, de Ferrari was eigenlijk vanaf het eerste moment, de eerste test, gewoon heel erg snel. En leek heel comfortabel te besturen. En uit het Red Bull kamp waren er toch wel veel geluiden. De auto is te zwaar. De auto heeft te veel onderstuur.
Is het ook wel een beetje des Red Bulls? Ook stiekem een beetje des Max inmiddels om hem veel te klagen als er om iets tegen zit. Oh, er zit iemand voor me in de kwalificatie. Oh, die verziekt helemaal. Ja, is je teamgenoot, man. Dus vinden ze, als het niet helemaal goed gaat, zowel Red Bull als Max snel. De wereld is tegen ons.
Ja, er zijn natuurlijk nog wel een paar coureurs en teams.
Nee, als ze wereldkampioen zijn geweest recent,
hoort dat er misschien een beetje bij
dominant. Alle coureurs die hebben altijd een boek thuis. Yeah. Dat is het boek met driver excuses. die gaat altijd open als er iets niet gaat.
Ja, zeker. Max is opperdominant. Ik bedoel, dit is, weet je, Spa 14e starten. En dan hoeveel seconden zat hij voor zijn teamgenoot? Waarvan ik denk, waarom rij je überhaupt nog mee? Weet je, ja, leuk. Omdat het kleurt leuk. Twee van die auto's op de grid. Maar ja, dit was... Jij zei, ik vind het een leuk seizoen. Maar ik dacht vorige week Spa wel een beetje. Dit gaat te makkelijk. Dan is er geen strijd. Tenminste, niet daarvoor. Zeg.
Ja, maar dit moet natuurlijk een beetje een verhouding zien. Want Spa is natuurlijk ook een circuit waar zoiets kan. En waar natuurlijk ook door het karakter van het circuit, als er een verschil is tussen teams en coureurs, dat ook echt enorm vergroot wordt daar.
Ja.
En dat is historisch gezien eigenlijk altijd zo geweest. En in dit geval was het natuurlijk ook logisch dat Red Bull, Ferrari ook met Leclerc, maar ook veel andere teams te verkozen om ook hier natuurlijk een motorwissel te doen of nieuwe componenten te pakken, omdat ze wisten dat je kunt hier gewoon goed inhalen. Dus daarom was het ook niet zo verrassend dat hij dan naar voren kwam, dat hij zo snel zou doen en zo dominant. Dat had ik niet verwacht en ik denk persoonlijk zij zelf ook niet.
Nee.
En zeker niet als je kijkt dat toen ze 's ochtends wakker werden op zondag en de zon scheen, denk ik dat ze toch dachten, hadden we liever misschien niet gehad.
Nee, ja.
En desondanks was het totaal geen maat op.
Nee. Maar wat is dan het grote verschil tussen de periode voor de zomer en nu? Want voor de zomer werd er vooral over de Red Bull nog geklaagd over het gewicht. Hè? Daar hoorde je Max veel over. Hebben ze dat gewicht eraf weten te krijgen bijvoorbeeld?
Ja, weet ik niet. Er zijn natuurlijk altijd heel veel geruchten. En daar ga ik zelf meestal niet echt in mee. Omdat dat weten echt de mensen alleen binnen het team. Het enige wat er echt natuurlijk op papier veranderd is dat het nieuwe technical directive is ingegaan in Spa. Ja. Met betrekking tot de vloer van de auto's.
Ja, dat ging Mercedes enorm helpen, toch? Dat was het idee.
Ja, die zeiden vooraf gaan aan de race van we gaan meedoen om de overwinning in Spa.
Ja.
Had ik daar, ondanks of het dan wel of niet de vloer voordeel zou geven, had ik daar persoonlijk wel mijn twijfels bij, omdat ik denk dat hun hele pakket dit jaar op meerdere plekken eigenlijk een beetje tekort komt.
Mm-hmm.
Het is bijvoorbeeld geen verrassing dat ze op Budapest snel waren, maar op andere circuits bijvoorbeeld niet, waar je meer vermogen nodig hebt. De auto lijkt goed downforce te hebben, maar ook wel een beetje te veel weerstand op de rechte stukken.
Ja.
Misschien motorvermogen, ik weet het niet. Maar ja, als je kijkt naar de race in Spa en wat is er veranderd. Ja, één race is misschien te weinig om die conclusie te trekken. Maar het lijkt erop dat Ferrari misschien iets meer last van die nieuwe regels heeft dan Red Bull.
Ja.
En ja, ik wil het niet te technisch maken, maar als je kunt, als je goed zoekt op internet, zijn er een aantal websites en die kan ook her en der van wel wat data tevoren toveren. En daar kan je eigenlijk wel op zien dan de snelheden tussen de auto's bijvoorbeeld. Maar daar is wel het een en ander interessants uit te halen. Wat eigenlijk wat opvalt is, we weten natuurlijk dat de Red Bull snel is op de rechte stukken. Dat was duidelijk. Sector 1, sector 3 in Spa. Sector 2, gek genoeg, was Red Bull ook snel. Tenminste, Verstappen was er snel. Ja. En als je dat een beetje nauwkeuriger ging bekijken, was het eigenlijk zo dat de Ferrari alleen in de echt hele snelle bocht, Pujon, dubbele linker, significant sneller was dan Verstappen met Carlos Sainz. Maar dat dan eigenlijk alle andere bochten die een beetje medium speed zijn, zoals we dat noemen, dat daar de Red Bull eigenlijk weer een stuk sneller was. En dat kan wat zeggen over de rijhoogte van een auto. Want ik wil niet te technisch maken.
Ik vind dit interessant. Dit is leuk.
Ik kan doorgaan.
Ga door.
Als je kijkt naar de rijhoogte van de auto, heb je eigenlijk twee typen rijhoogte, om het zo te zeggen. Je hebt de statische rijhoogte. Dat is als je gewoon in de pitstraat die auto op de grond zet. Dat is de rijhoogte. Je hebt dynamisch. Dynamisch als die aan het rijden is. Dynamisch zo laag mogelijk is natuurlijk op topsnelheid. Want dan heb je de meeste downforce. Dan gaat hij naar beneden inderdaad. En dan zit hij in zijn stop.
Ja.
Nou is het zo natuurlijk als je voor legaliteit van de vloer eigenlijk de auto hoger zou moeten rijden. Dan zit je in principe, ook al zit hij dynamisch helemaal op het laagste punt, nog steeds wel een beetje in de range dat hij efficiënt is. Veel downforce levert en weinig drag heeft. Die nieuwe vloeren van tegenwoordig is zo, die laatste millimeters zijn echt cruciaal voor de hoeveelheid neerwaartse druk, maar ook de hoeveelheid drag. Het is natuurlijk zo, als je dan een bocht hebt die iets minder snel is, dan staat de auto natuurlijk hoger, automatisch, dat heeft iedereen. Maar als je op topsnelheid dynamisch hoger staat, dan betekent dat je op dat punt ook nogmaals nog hoger staat. Waardoor je dus relatief misschien net buiten het goede window valt en dus veel minder downforce hebt, meer drag hebt en ook wat we dus zagen in Spa, veel meer last krijgt van bandenslijtage.
Ja.
En dat viel ook heel erg op. Je hebt een paar bochten in Spa waar je heel veel richtingsverandering nodig hebt in de auto. En daar waren ze niet zo sterk. Nee. En dat is natuurlijk ook, als je hoger staat, heb je meer last naar overheden van de auto.
Het is bijna een spelletje inderdaad dan van millimeters qua hoogte van die auto's.
Ja, maar dat is natuurlijk ook, dat zagen we dus heel duidelijk bijvoorbeeld bij Mercedes.
Ja.
Die hadden natuurlijk het hele seizoen hebben ze last van porpoising, dat ongecontroleerd hobbelen van de auto. Op een gegeven moment kregen ze dat onder controle. En toen was in één keer de performance daar. Ja. Dat was in Barcelona uit mijn hoofd, dit seizoen, in de race. Waren ze echt heel erg snel. Door eigenlijk het concept van de huidige auto's, waar de meeste downforce wordt gegenereerd door de vloer, is die rijhoogte is echt cruciaal, is echt kritiek. En het zijn echt vooral die laatste paar, of misschien zelfs wel die laatste millimeter, die ervoor zorgt of je heel veel of heel weinig downforce eigenlijk hebt, of efficiëntie.
Als we nou gaan kijken wat dit allemaal betekent voor de rest van het seizoen. Hè? Want we zullen zien, Zandvoort, natuurlijk hopen we dat Max daar gaat winnen. Maar het is weer echt een ander circuit dan Spa. Maar als je de rest van het seizoen gaat kijken, Verstappen heeft een mijlengrote voorsprong ten opzichte van in ieder geval Mercedes en Ferrari. Wat kunnen we daarvan maken? Is het gewoon, de nummer 1 staat eigenlijk al wel ongeveer vast? En de strijd om nummer 2 gaat tussen Ferrari en Mercedes?
Kijk, iedereen gaat, ik denk dat ook een Verstappen nog wel punten zal laten liggen in een seizoen. Dat is logisch. Maar als je kijkt hoeveel die ervoor staat, dat is natuurlijk iets dat gaat hij niet meer uit handen geven. Dat het.
Nee. Als hij zijn been breekt of zo.
Hij heeft
dag achteruit gereden ergens afgelopen week. Levensgevaarlijk.
Ik zag Tsunoda wel in de muur staan.
Ja,
maar
precies,
Verstappen
die deed netjes. Ja. Die snapte wel dat je de andere kant op moet sturen als je achteruit rijdt. Maar dat was heel mooi. Nee, wat maakt Verstappen zo goed dit seizoen? Misschien ook wel vergelijking met Perez die dezelfde auto heeft. Tenminste, gaan we vanuit dat ze ongeveer hetzelfde zijn, die auto's.
Ik vind het wel. Jij zei natuurlijk net dat hij klagen en zeuren als het niet gaat in het begin. Maar ik vond hem juist dat hij daar dus heel erg in gegroeid is ook. Begin van het seizoen was het duidelijk dat de auto niet deed wat hij wilde. Dat kon je ook best wel op onboard en zo zien, dat hij gewoon iedere keer dat last had van onderstuur. En in principe is het zo geweest dat de afgelopen jaren die rijstijl die meer bij hem past, is dat iets nerveuzere, bij het ingaan van een bocht. Hè? En dat is natuurlijk een beetje ook gevoed door de concepten die Red Bull heeft gehad de afgelopen jaren met die hoge rake. En er waren heel veel teamgenoten die daar niet mee konden omgaan. Ik noem een Albon. Perez ook wel een zekere zin.
Gasly,
inderdaad. Ja. En Verstappen kan dat wel. Maar ik vond dus juist op het moment dat dus het eigenlijk niet zo goed ging voor hem, voor zijn gevoel. Hè? De auto kwam niet naar hem toe, zoals we dat zeggen.
Mm-hmm.
Heeft hij wel iedere keer toch weten te scoren.
Ja.
En daar heeft hij denk ik uiteindelijk het verschil gemaakt. Natuurlijk is het zo, nu heeft hij een auto die goed bij hem past. Waar hij zich helemaal 100% thuis voelt. En ja, dan zie je ook, dan kan hij gewoon echt niet klappen uitdelen, maar echt
mokerslag.
In zijn verdediging misschien heeft het klagen over, die auto doet niet wat ik wil. Dat zal die intern in het team waarschijnlijk ook wel hebben gezegd. Ik wil meer dit. Hè? En dat ook wel heel functioneel is geweest. En misschien jammer voor Perez die dan uiteindelijk, wat een moeilijke auto om mee te rijden. Maar jij bent ook zelf ook coureur. Welke stijl ligt jou meer? Ben jij meer Verstappen of meer Perez? Nerveuzere auto, vind je dat lekkerder? Of zeg je, van mij mag die wel. Ik vind juist dat andere wel fijn.
Ik denk dat ik iets meer richting onderstuur ben.
Yeah.
En dat is natuurlijk een beetje gevoed door de afgelopen jaren van endurance racing.
Yeah.
Omdat je daar, als je toch iets meer onderstuur hebt, dat het een iets comfortabelere auto is om te rijden.
Yeah.
Over langere afstand.
Ja, want anders moet je 24 uur lang een soort tijger aan de temmen
overstuur.
Precies. Nee, dat snap ik.
Maar tegelijkertijd is het wel zo. Kijk, en dat is ook waarom je die performance sprong in één keer bij Red Bull ziet misschien. Is een auto die overstuurd is, die wat nerveus is op een entry van een bocht, is over het algemeen sneller. En vooral in kwalificatie. Ja. Omdat, het gewoon natuurlijk, als je een bocht instuurt en je hebt overstuurd, dan staat de neus wel in de goede richting.
Ja. Ja.
Als je onderstuur hebt, dan moet je wachten. En wachten is nooit echt heel goed.
Nee, dat duurt even. Ja. Ja. Nu snap ik die M3 ook van jou trouwens. Die, dat is ook een auto die dat, die wil met zijn neus naar binnen.
Zeker.
Je luistert ook met naar de Dutch Grand Prix special van de Nationale Autoshow. Onze gast is Formule 1 analist Hoping Toon. Hoping, je hebt naast de Nederlands ook de Chinese nationaliteit. Woont ook in Hongkong. Hè? We hebben natuurlijk ook een Chinees in de Formule 1. Guan Yu, hoe kijk je naar zijn prestaties?
Het heeft een aantal zeer sterke races gehad dit jaar. En ook op Spa vond ik hem sterk. Kwalificatie was hij heel goed. Ook ten opzichte van Bottas. Bottas natuurlijk wel ook probleem met motorstraf en dergelijke. Maar dit seizoen, eerste race van het seizoen, meteen punt gescoord ook. Ik denk persoonlijk, voor mij in ieder geval, had ik het wel verwacht. Want vergeet niet, hij komt uit de Formule 2. En daar rijden ze bijvoorbeeld al, moet ik even goed na, 2 seizoenen met die 18-inch banden.
Ja.
18-inch Pirelli's. En daar hebben de auto's grondeffect, zoals de huidige Formule 1 auto's ook hebben. Natuurlijk is het volledig anders, zo'n auto. Alleen het concept is natuurlijk wel enigszins hetzelfde. Ook het feit dat zo'n auto zo stijf is als een plank tegenwoordig. Daar moet je als coureur toch wel een beetje aan wennen.
Ja.
En
aan de andere kant er zijn wel meer coureurs die heel succesvol zijn geweest in Formule 2. En die, die nu zeg maar achteraan de plaats opvullen op de grid vrij constant.
Ja, maar die hebben ook al natuurlijk eerder in Formule 1 gereden. Dus als je kijkt van wanneer was het eigenlijk een ideaal moment om in te stappen in Formule 1, was het misschien wel dit jaar.
Ja.
Zeker voor iemand die uit Formule 2 komt.
Ja. Okay.
Dus wat dat betreft heeft Joe, ik vind persoonlijk dat hij het goed gedaan heeft tot nu toe. Of het goed genoeg is om volgend jaar te blijven. Weet ik niet, maar ik heb uit de wandelgangen begrepen dat dat wel het geval zal zijn.
Ja, want wat brengt hij teweeg? Ja, in Azië staat hier, maar is dat Azië of is het China? Weet je, waar is... Hoe doet hij het, zeg maar, vinden mensen?
Ja, goed. Natuurlijk, er wordt veel aandacht aan gegeven, in China ook. Je moet ook, wat ik altijd zeg, je moet je voorstellen hoe de sport daar beleefd wordt. We beleven dus de sport wordt daar ook gestreamd, overigens.
Ja.
Via verschillende platformen.
Super ouderwets, gewoon uitzenden.
Ja, mobiel. Ideaal op je mobiel kijken.
Ja, dat is waar. Ja.
Dus die cijfers die zijn natuurlijk gigantisch. In absolute aantallen. Als je het procentueel zal bekijken, haalt het de populariteit natuurlijk niet ten opzichte van bijvoorbeeld een basketbal of voetbal. Maar dat zie je dat in Nederland is. Ik noem het ook het Verstappen-effect in Nederland.
Ja.
Voordat Verstappen zo succesvol was als hij nu is, keken er ook wel veel mensen naar Formule 1. Maar natuurlijk niet in de aantallen zoals dat nu het geval is.
Nee.
En dat is wat dat betreft is China natuurlijk ook verwend qua sportsucces. Eigenlijk alles wat ze doen op sportgebied, of het nou Olympische Spelen is of noem maar op, zijn ze eigenlijk altijd gewend om gouden medailles te halen.
Ja.
Het helpt natuurlijk ook als je een race in eigen land hebt. Dat is in China de afgelopen jaren even niet het geval geweest. Nee. Gaat het wel terugkeren?
Ik hoop het. Ik denk dat het circuit in Shanghai is eentje die natuurlijk sinds 2004 op de kalender heeft gestaan. En ik vind het persoonlijk een mooi circuit. Het is uitdagend om te rijden. Ja. Broers ook, het is best leuk. Het is wat glad her en der, maar dat geeft ook weer een uitdaging.
Ja, dat maakt alleen maar leuk. Hij is de eerste Chinese Formule 1 coureur. Had jij dat moeten zijn?
Nou ja.
Ja, had je gewild. Maar
ik, ik heb 2 jaar bij Renault gezeten natuurlijk. Ja. Als derde reservecoureur. En ik heb de uiteindelijk stap niet gemaakt. En daar, dat kan ik jammer vinden. Maar het is zoals het is. En uiteindelijk heb ik wel daarna mijn grootste sportieve successen gevierd.
Ja.
Inmiddels al 4 jaar geleden. Maar 5 jaar.
Ja. Nee, 2019 was je 2 jaar.
Precies. Ja. Dat is ook dat is pas 3 jaar mooie geleden. Prestatie.
Ja, ja. Ja. Maar baal je ervan dat je het net niet hebt gehaald? Een derde coureur. Ja. 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 Nee,
weet je, uiteindelijk is het zo. Balen, natuurlijk baal je ervan. In die zin dat je dat coureurs die willen. Ook toen ik begon, Formule 1 is Formule 1 en dat is je ultieme droom en noem maar op. En ik ben daar relatief realistisch in. Ik heb het niet gered. Dat had verschillende redenen. Ik raakte geblesseerd bijvoorbeeld dat jaar. Maar tegelijkertijd had ik wellicht niet genoeg talent om op dat niveau in de Formule 1 te komen. Ja. Hè? Dat wil niet zeggen dat ik geen andere tak van autosport kan. Maar Formule 1 is ook natuurlijk wel weer iets specifieks. En nogmaals. Dat.
En je moet ook de mazzel hebben bijvoorbeeld dat je dan in een auto terechtkomt die jouw rijstijl, bij jouw rijstijl past. Nou ja, dus je ziet natuurlijk zeg maar alle speculanten van Verstappen die het allemaal niet redden. Die ongetwijfeld zeg maar vrij goed kunnen sturen allemaal. Ja. Ik snap het.
Kijk naar Albon bijvoorbeeld nu. Hè? Ja. Alexander Albon die natuurlijk naast Verstappen wel momenten had van dat het goed was. Maar...
Ja, wat niet, niet excelleert.
Nee, precies. Maar wat
en
je nu laat
zien in Williams
komt hij echt tot leven. En dat is iets wat je natuurlijk niet moet onderschatten. Als je gewoon kijkt naar een auto en een coureurcombinatie. Uiteindelijk is het zo, en dat zie je, dat ga ik een beetje terug naar Ferrari eigenlijk, onbewust. Maar Ferrari heeft natuurlijk ook bijvoorbeeld naar Hongarije gezegd van de simulatie zegt dit, de simulatie zegt dat. En in de simulatie, dat praat dus puur over computersoftware, zit geen emotie in.
Nee.
En die geeft gewoon de snelste oplossing van dit is het snelste over 1 ronde of over een raceafstand. En dat is dus hetgene wat we zouden moeten gebruiken in theorie. Alleen het vertrouwen van een coureur is zo ontzettend belangrijk.
Ja.
En dan ga ik weer terug naar Verstappen. In het begin van het jaar kon Verstappen net zo hard rijden als hij nu kan natuurlijk. Alleen als je ondersturende auto hebt, je voelt je niet 100% comfortabel erin, dan ga je toch automatisch, onbewust, enigszins met de handrem erop rijden.
Ja.
En het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Als je een auto hebt die je wel heel erg ligt en waar je helemaal thuis voelt, waar je echt gewoon met blakend zelfvertrouwen instapt, dan kan je in één keer 110% geven.
Ja, ja. Dus dat is het verschil, zeg maar. En daarmee is eigenlijk maar de vraag, waarom is Verstappen nu zo goed? Ja, alles valt even samen.
Ja.
Ja. Jij werkt ondertussen als analist bij Viaplay. Hoe bevalt de setup daar?
Ja, het bevalt me ontzettend goed. Ik heb het onwijs naar mijn zin daar. Heel veel autosportkennis, heel veel autosportenthousiasme en passie. En wat ik persoonlijk ook heel leuk vind, en dat is natuurlijk degene wat ik het liefste doe, is als ik iets zie wat ik graag wil analyseren, dan hebben we eigenlijk daar ook alle tools voor om dat te kunnen doen. We hebben een onwijs mooie analyseapparaat daar, waar ik heel graag gebruik van maak. Daar is natuurlijk niet altijd tijd voor, want jij zit ook wel weer een beetje gebonden aan de tijd hoe lang zo'n uitzending kan duren. Maar als het even kan, dan
zou op zich met streaming heb je niet dat het volgende programma moet starten. Hè? Dus je zou gewoon kunnen zeggen, ik ga nog even door, die heeft nog iets gezien. Kunnen.
Ik ken me al wat langer dan vandaag, Wouter. Ja. Ik weet niet hoeveel tijd je nog hebt vandaag, maar dan zitten we hier vanavond om 8 uur nog.
Dat zou helemaal prima kunnen, want we kunnen het als podcast uitzenden en dan kunnen we alle tijd van de wereld nemen. Maar goed, weet je even waarom ik vraag over die setup, hè? Omdat er ook wel afgelopen jaar behoorlijk wat kritiek is geweest op Viaplay. Hoe heb jij dat ervaren?
Nou ja, ik heb daar persoonlijk...
Je zit gewoon lekker in Hongkong en
krijgt
er niks van mee. Het zal allemaal wel.
Wij maken met z'n allen, en dat is wat ik altijd zelf zeg, we maken met z'n allen, als team zijnde, een mooie uitzending.
Ja.
Of niet, dat kan natuurlijk ook. Het is echt een team effort, vind ik. En wat dat betreft is het ook wel een beetje hetzelfde als autosport in die zin.
Ja.
Het is niet één iemand die het slecht maakt of goed maakt. En natuurlijk is het zo, het is een grote verandering geweest voor veel mensen. Verandering heb je altijd mensen die het wel goed vinden, die het niet goed vinden. Nou, dat heb je in dit geval natuurlijk ook zo. Maar wat ik wel kan zeggen is dat vanaf onze kant, ik wil vanaf mijn kant ook dan, er alles aan doen om gewoon hele mooie content te produceren. Inhoudelijk heel sterk.
Ja.
Waar we heel proberen gewoon dieper op zaken in te gaan. De kijker gewoon echt een kijkje in de sport te geven.
Het is wel grappig, want ik ga je terugpakken met je eigen woorden. Dus dat is altijd leuk om te doen. Ja. Jij zegt Ferrari in de simulator, lalala, was dit het snelste. Jij zegt, dat mist de emotie van de coureur. Dat is zeg maar wat ik, als ik kijk naar 4Play, en wat ik ook een beetje... Dat mis ik dan nog soms een beetje bij 4Play. Dat ik denk, er zit een gast die weet echt heel veel. Het is echt heel goed. Maar af en toe moet het net even wat losser. Of iemand die gewoon eens even iets heel geks roept. Of een andere... Het is nog een... Soms te functioneel, te clean. Snap je hem? En dat is niet kritiek op jou als persoon. Hè? Want jij bent als persoon ben je de persoon die je bent. En geef je waanzinnig goed commentaar. Vind ik altijd echt heel leuk op Twitter. Twitter moet je het ook nog vaker doen. Vind ik altijd leuk om nog even terug te lezen. Nee, serieus. Maar dit mist een beetje de yo-ho-factor. Ja. Niet dat die nou precies per se terug moet komen. Maar
ik lees natuurlijk ook wel eens mee op Twitter en zo. En dat zulke soort dingen zie je. Maar ja, ik zei, ik denk, je kan nooit iedereen, denk ik, tevreden stellen. Nee. En laten we eerlijk zijn, Ziggo heeft heel veel jaren de sport gehad. Met veel succes ook. Ik heb daar ook heel erg naar mijn zin gehad. Met mij denk ik heel veel mensen. En verandering brengt altijd veel teweeg. Je zal altijd dingen pas missen als je het niet meer ziet.
Dat is ook zo.
En wellicht als het zou terugswitchen of naar een ander format, dan zou je zeggen, ik wil juist weer dat... iets meer inhoudelijke hebben.
Inhoudelijk in ieder geval wel lekker, want dan leer ik af en toe nog wat. Dat vind ik altijd wel wel leuk.
Nee, zo eerder het verhaal wat we net hebben gehoord.
Zeker.
Technische analyse, zeer interessant.
Ja.
Dit weekend, jullie gaan natuurlijk flink uitpakken met Viaplay, kan ik me voorstellen.
Ja, de Formule 1 tiendaagse, die is begonnen op de vrijdag van Spa.
Ja.
De eerste 3 dagen waren natuurlijk meteen volle bak erin en prachtig begin. En we produceren eigenlijk de hele week van de Zandvoort race. Iedere dag een uitzending. En vanaf morgen ben ik er zelf ook on-site bij. Iedere dag. Hele weekend. En we produceren ook nog steeds iedere avond. 8:30 s'avonds is dan de Shakedown. Dat is het dagelijkse programma waarin we eigenlijk alle dingen van de dag bespreken.
Ja, leuk.
Gaan we volgen.
Ja, wat is voorspelling voor dit weekend?
Wisselvallig weer.
Dus.
Brengt dat nog verrassingen? Of is het dan gewoon een max met full confident in die wind gewoon sowieso?
Het is natuurlijk wel zo, als je wisselende weersomstandigheden hebt, komt zelfvertrouwen natuurlijk wel behoorlijk goed van pas.
Ja.
Dat zagen we Spa natuurlijk ook, hè? De auto, de vrije training op vrijdag, was het een beetje wisselvallig. Af en toe wat druppeltjes her en der. Ja, en daar Verstappen was daar ook gewoon, die ging uit en bam, meteen, snel.
Ja.
Dus dat... Als dat het geval zijn, zit dat denk ik wel snor. Maar vergeet niet, Zandvoort is toch ook wel een relatief krap baantje. Ja. Zeker als het nat is. De vangrails staan dan in één keer best wel dicht langs de kant als je een foutje maakt. Het was niet vorig jaar in de kwalificatie had natuurlijk ook een aantal rode vlaggen met dat incidenten. Dus wisselende omstandigheden gaan altijd wel een beetje zorgen voor spektakel. En zeker sportcircuit, kwalificatie, vrije ronden weten te vinden, noem maar op.
Ja, dus... Verstappen en Leclerc die gaan er samen in een bocht eruit. Tegen elkaar aan. En dan Perez wint.
Of wint Hamilton dan?
Zou
ik denk als het echt chaos wordt en er gebeurt zoiets, dan zie ik Hamilton wel winnen.
Maar dat vond ik dus zo mooi van Spa. Om nog één keer terug te komen op Verstappen. Dat hij dus, als je die start om boord bekijkt.
Zo.
Je ziet al die auto's om hem heen. En op de een of andere manier zoekt hij iedere keer de ruimte op.
Ja.
Het was echt gewoon helemaal safe en bewust van ik weet... hoe snel ik ben, wat voor auto ik heb.
Ja.
Ik moet gewoon echt geduld hebben. En dan komt de race al naar mij toe. En dat deed hij. En dat was ook echt...
Op zachte banden hielp natuurlijk ook. Ja. En dat is eigenlijk waar Hamilton juist weer even misging. Die had niet verwacht dat de reen nog iemand heel vervelend. Ja.
En als hij gewoon pole position pakt, dan rijdt hij gewoon weg bij het zootje. Toch?
Dat is ook zo.
Denk ik. Goed, dankjewel en geniet van de Dutch Grand Prix.
Hoop Pien Koen,
autocoureur, Formule 1-analyst bij Viaplay te horen in de podcast De Boord Radio. En nu dus ook in de Nationale Autoshow dit keer. Fijn dat je erbij was. En wij gaan ook van jou genieten komend weekend. Wil je meer weten over de Dutch Grand Prix, dan kun je onze podcastserie The Road to Zandvoort terugluisteren. Je vindt hem terug in de favoriete podcast-app, net als de Nationale Autoshow natuurlijk. Hè?
Ja, abonneer je dan even op de podcast. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Wat doen we allemaal? Van alles. Yes. Precies.
Ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Doei.
Ik ben Open Dunk. Ja.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan.
What's next?
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.